Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Leiderschap in Onzekere Tijden. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Als jullie denken aan een charismatisch leider, aan wat voor iemand, wat voor persoon denk je dan?
Nou, dan denk ik in ieder geval aan iemand die buitengewoon veel invloed heeft op andere mensen, op de volgers van die leider. En mensen in beweging weet te brengen en iemand die je dan heel graag wilt volgen. Dus iemand met heel veel invloed op anderen.
Maar gaat het dan om hoe iemand eruit ziet, lichaamstaal, wat iemand zegt? Waar gaat het dan om?
Van alles een beetje. Dus een combinatie. Dus vaak gaat het om die dingen die je net al noemde, maar ook om wat iemand echt doet. Dus bijvoorbeeld Gandhi is een mooi voorbeeld die charismatisch werd genoemd, omdat hij gewoon door zijn acties geweldloos verzet. Mm-hmm. Dus het is een vaak combinatie.
Oké, wat is het eigenlijk, charisma?
Nou, dat hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. Zelfs per wetenschapper. Ik heb heel vaak college gegeven over dit onderwerp. En dan zaten de Griekse studenten in de zaal. En dan begon het altijd met de vraag, sprak ik het wel goed uit?
Hoe moet je het uitspreken?
Charisma, maar ook ik ben bang dat allemaal mensen gaan reageren. Maar in ieder geval, dat woord betekent goddelijk geïnspireerd geschenk.
Oh, dat is wel mooi.
Ja, heel mooi. Maar daarmee zegt het dus wel iets, namelijk dat het een soort van aangeboren iets is. Max Weber heeft er 100 jaar geleden al over geschreven en het toen gedefinieerd als een vorm van uitzonderlijke leiderschapsinvloed. Mm-hmm. Gebaseerd op de perceptie van volgelingen. Dus het is wat anderen in je zien. En die perceptie is dat leiders begiftigd zijn met buitengewone kwaliteiten. Dus het heeft wel iets te maken met een soort van gegeven dan.
Gegeven, oké. Dus je bent eigenlijk altijd in het voordeel als je charisma hebt.
Nou, altijd is wel heel absoluut. Maar in algemene zin levert charisma wel heel veel voordelen op in het leven.
Oké. Ik dacht altijd dat je het allemaal moest hebben. Dat het je aangeboren was en dat je met charisma werd geboren. Maar je kan het leren.
Nou ja, het grappige is dus dat die definitie van een geïnspireerd geschenk, goddelijk geïnspireerd geschenk, dat zou suggereren. Maar het leuke is, en daar gaan we deze aflevering op in, dat allerlei recent onderzoek is waaruit blijkt dat iedereen kan leren om charismatisch te zijn.
Ik heb iets wat ze noemen charisma. Ja, een hele mooie eigenschap. Charisma, dat heb ik. Hoe werkt dat? Nou, iemand komt een ruimte binnen, hij doet nog niks, hij zegt nog niks en toch denk jij, wauw, wat een charisma.
Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan kijken welke voorstellen het kabinet doet om dat geld in te zetten.
Maar je zou kunnen zeggen, nou, deel naar het bedrijfsleven, maar misschien ook iets naar de publieke sector.
Ja, ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan met het kabinet kijken welke voorstellen zij doen om dat geld nu in te zetten.
Maar zou ik niet wat geld aan de publieke sector willen geven, ook voor het draagvlak in de samenleving?
Ja, ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan, te heroverwegen. En we gaan nu eerst kijken welke voorstellen het kabinet...
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.
En de laatste was Steve Jobs, 20 jaar geleden op een Amerikaanse universiteit. En na de verkiezingen werd Rob Jetten charisma toegedicht. Het zou een van de oorzaken zijn waarom D66 gewonnen zou hebben. Waarom heeft Rob Jetten charisma?
Ja, en waarom nu?
Want, en waarom nu ook? Ja.
Dat is ook een goede vraag. Nou, er zijn verschillende redenen voor, denk ik. Maar de voornaamste in deze situatie is dat hij tijdens de campagne in staat is geweest om een heel hoopvol verhaal neer te zetten. En overtuigend, met een duidelijke slogan, hè, het kan wel. Hij heeft zich dus heel erg anders neergezet dan anderen door dat hele positieve verhaal. En hij heeft dat gecombineerd met een heel duidelijke ambitie, hè, vergezichten. Dus een soort van verre doelen stellen die ambitieus zijn. En dat is een van de kenmerken
van... En dat spreekt aan dan?
En dat spreekt aan.
Oké.
Maar toen sommige mensen.
Ja. Maar toen hij in 2018 de fractievoorzitter werd van D66... toen werd hij nog Robert Jetten genoemd, omdat hij steeds hetzelfde antwoord gaf.
We hoorden dat net nog inderdaad.
Nu is de bril afgegaan. Hij is een stuk losser. Zo makkelijk is het.
Nou, makkelijk is het niet, Edwin. Maar in ieder geval zie je door dit voorbeeld wel heel mooi dat je misschien hem toen hij nog die bril op had en net begon, dit totaal niet zou hebben gegeven. En nu hij dus door op een heel andere manier eigenlijk een leider te zijn, zich op een andere manier neerzet en dat geloofwaardig is. Dus het is niet makkelijk, maar in ieder geval is Rob Jetten een heel mooi voorbeeld.
Ja.
waarbij ze kunnen zeggen, ja, die heeft een aantal dingen echt geleerd en dat werkt nu ook.
En waarom heeft Frans Timmermans van GroenLinks PvdA, waarom had hij dan geen charisma?
Nou, dat is een beetje absoluut gesteld.
Nou ja, of in ieder geval niet genoeg.
Nou, precies. Dus blijkbaar was de perceptie dat hij het niet genoeg had. Of in mindere mate dan Jette. En Jette slaagde er blijkbaar beter in om, wat Janke net al zei, om een consistent en positief verhaal met een boodschap te vertellen. Met veel enthousiasme en energie. En even voor de duidelijkheid, dus charisma hebben, hè, omdat dat in je vraag staat, is natuurlijk iets subjectiefs. Want het is, zoals het zo mooi heet, in die eye of the beholder. Het is natuurlijk wat de volgers ervan maken.
Dus ja. Dat kan ook per persoon verschillend
zijn. Juist, dus of jij het in absolute objectieve zin hebt, is heel moeilijk vast. Het is heel erg natuurlijk wat anderen ervan maken of aan jou toedichten.
Ja. Maar moet je daar ook per se goed kunnen kletsen of er goed uitzien?
Dat helpt allebei misschien, maar ja. Het is zeker meer dan dat. Dus alleen maar een beetje leuk praatje hebben en dat je haar goed zit, zullen we zeggen. Mm-hmm. Dat helpt.
Moet je haar hebben natuurlijk ook, Jan. Ja.
Ik wil je erover praten.
Dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar om er goed uit te zien of om makkelijk te kunnen communiceren, dat helpt als het om charisma gaat. Maar het is zeker niet het enige, zullen we in deze podcast hopelijk overtuigend betogen.
Maar je kan het dus leren. Hoe kan je het leren?
Nou ja, gelukkig hebben we nu allerlei wetenschap waarin dat wordt aangetoond. We zijn zelf nu al bezig met een replicatie van die studie. Dit is in 2012 gedaan. Van onder andere John Antonakis, die hier eigenlijk de expert is. En daar is onderzocht, kun je mensen nou trainen om charismatischer te zijn? En dat hebben ze met MBA-studenten, maar ook met managers gedaan. Ze hebben die mensen dus een training gegeven. En die mensen moesten voor die training en na die training moesten ze een soort van speech geven. Ja. En dat werd beoordeeld door anderen. En wat je zag na die training was dat die mensen allemaal duidelijk charismatischer werden beoordeeld. Nadat ze geleerd hadden hoe ze dat moesten doen.
Ja.
En dat betekent dus dat je eigenlijk dit soort dingen heel goed kunt leren. Ook als je misschien van nature er niet heel charismatisch uitziet. Of
maar
zo.
Is het dan allemaal tactiek?
Nou, dat woord gebruiken ze. Dus wat deze onderzoekers hebben gedaan, is dat we zijn eigenlijk charismatische tactieken. Dat zijn er in totaal 12. Yeah. Ik zal ze straks even heel kort bij langs gaan. Maar snel.
Ja. Ja,
maar en die zijn voor een deel non-verbaal. Dat zijn er 3. Dus dat zit in of je geanimeerde stem gebruikt. Hè, met heel veel, dat niet heel monotoon is. Je gezichtsuitdrukkingen. Kun je nu niet zien op de podcast, maar dat probeer ik nu te doen.
Yeah.
En gebaren gebruiken. Dat zijn non-verbaal dingen die eigenlijk je verhaal kracht bijzetten. Maar de belangrijkste zijn daarnaast de verbale tactieken. En dat heeft te maken met metaforen gebruiken. Zoals Rob Jetten deed dat heel veel. Hè. We gaan de bladzijden omslaan, soort dingen.
Streep eronder.
Verhalen en anekdotes. Nou, Obama was daar bijvoorbeeld een ster in. Maar je ziet ook veel politie dat doen. Hè. Van ja, ik was gisteren daar en daar en ik kwam een oude mevrouw tegen die. Hè.
Mm-hmm.
Ook ziektekosten had.
Ja. Yeah.
Contrasten. John F. Kennedy. Don't ask what. Hè, maar wat jij voor het land kan doen.
Ja, klopt.
Rhetorische vragen. De zogenaamde 3-part list. Dan moet je 3 dingen noemen. Dat werkt altijd heel goed. Kunnen mensen heel goed onthouden. Mm-hmm. Morele overtuiging. En nu wordt het wat inhoudelijker. Dus laat zien dat je wat je morele overtuiging is. De gevoelens van de groep weerspiegelen. Dus heel erg wij staan voor een opgave. Yeah. Hoge doelen stellen. Daar hadden we het net al even over. En vervolgens ook het vertrouwen uiten. Dat je denkt dat die doelen gehaald kunt worden met elkaar.
Maar het klinkt een beetje als
9.
Ja, maar het klinkt allemaal een beetje als marketing, toch ook, of niet?
Ik snap dat je dat zegt. En dat, die connotatie heeft dat ook een beetje. Zeker ook als je weet, als je één keer dit door hebt en je weet dat dit soort tactieken werken en je kunt het trainen, dan kun je het ook verkopen. Daar gaan we denk ik straks ook nog even over hebben. Er zijn ook bijvoorbeeld studies gedaan naar de effecten van tekst op social media, zoals op Twitter. En dan zie je ook dat berichten waarin doelbewust. Laat even aannemen, dit soort charismatische tactieken die Janke net noemde, zijn verwerkt of gebruikt. Die kregen ook meer likes en worden ook meer gedeeld. Dus in die zin werkt dat.
Het werkt wel, inderdaad.
Ja, en ook wat meer serieus onderzoek, onder andere ook van diezelfde John Antonakis, die net al door Janke ook werd genoemd. Hij heeft groot onderzoek gedaan waarbij een acteur wordt gebruikt. En dan worden er meerdere groepen gemaakt. Dus die acteur die heeft een bepaalde boodschap over iets wat mensen moeten gaan doen. Een motivatietoespraak. En die kun je dan op hele neutrale toon uitspreken. Of gebruikmakend van, tegenover een andere groep, van deze charismatische tactieken. En dan kijken waardoor mensen meer gemotiveerd worden, waarvoor ze harder willen lopen of harder willen werken. En dan bleek bijvoorbeeld dat in de groep die dan die charismatische variant van die toespraak kreeg, met al die, met dat motivatie, het wij en die 3-deling, et cetera. Ja, die gingen echt veel harder hun best doen. En het positiviteitseffect bleek zelfs 17%.
Okay.
Dat is heel fors.
Yeah.
Moet wel bijgezegd worden dat het ook heel erg uitmaakt om wat voor soort taak het gaat en of je dat aan een groep doet. En het idee van gezamenlijkheid telt daarbij. Maar dit soort effecten zijn best groot. En nog een ander voorbeeld. Wij zijn zelf, Janke en ik, samen met Maite Lameris bezig met een lopend onderzoek waarin we een charismatische speech hebben gemaakt. Die door een daadwerkelijke publiek leider, een ex-burgemeester van een grote stad in het noorden van het land.
Oh ja.
Wordt gebruikt om te kijken of echte burgers zich meer voor klimaatdoelen willen inzetten. Of daar meer actie toe willen ondernemen. Of dat beter vinden. Op het moment dat ze op een charismatische manier daartoe worden aangezet. En dat werkt.
Dat werkt inderdaad. Ja. Okay. Ja,
dus het kan wel degelijk effect hebben. Ja.
Nou, we hebben er 9 gehad, maar het waren er 12.
Ja, met de drie non-verbalen erbij. Hè? Dus dat zijn 9 plus 3 is 12.
Okay, okay. Ja. Maar gaan mensen daar uiteindelijk niet doorzien? Dat ze inderdaad denken van ja, het is gewoon een trucje.
Ja, en we moeten dus nu ook niet de boodschap hebben, als je maar getraind wordt, dat dan is het walhalla van het leiderschap begint. Want het is natuurlijk veel meer. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk wat leiders daarna gaan doen. Mm-hmm. Want dit zijn natuurlijk allemaal woorden. Dus je kan heel charismatisch spreken, maar als jij vervolgens niet levert of niet de daad bij het woord voegt, dan bouw je natuurlijk eigenlijk teleurstelling in. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat je hiermee als leider, nou, als je maar eenmaal deze tactieken in je zak hebt zitten, dat je vervolgens mensen tot een grote hoogte kunt stijgen en niks meer hoeft te doen. Nee.
Oké, okay. Kan je het ook overdrijven dat mensen uiteindelijk denken van hé, dat werkt?
Ja, nou, een van de dingen die wij in dat vervolgonderzoek nu bekijken, dat doe ik onder andere met Stefan Berger uit Groningen en met John Antonakis. Mm-hmm. Is dat we kijken, kun je als nou mensen te veel gaan gebruiken, wordt het dan ook, komt dan nog de boodschap erover? En we zitten midden in de data-analyse en daar moet je het altijd oppassen met dit soort dingen te zeggen. Ja. Maar het lijkt wel dat er wat aanwijzingen hebben dat het ook te veel kan worden.
Het kan te veel worden. Ja. Je moet ook wel een beetje bij jezelf blijven, anders kan het misschien ook tegen je gebruikt worden.
Ja, en bij jezelf blijven is altijd een beetje een ingewikkelde. Vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Hoe doe je dat precies? Hè? Mm-hmm. Want dit is natuurlijk eigenlijk dat je iets leert. En dan is het een beetje de vraag, wie ben je dan zelf nog? Want je leert dingen.
Nou ja, jezelf misschien een beetje uitvergroten, maar toch bij jezelf blijven.
Ja, precies. Ja. Maar goed, dus voor een deel kan je zeggen, dit is ook iets wat je, hè, je kan leiderschap dus ook leren. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat je het meent. Mm-hmm. Hè? Dus dat is misschien wat jij bedoelt met bij jezelf blijven. En dat je, wat ik net zei, kunt gaan leveren. Hè? Dus als je heel uitdagende doelen stelt, noem die 10 steden. Vervolgens doe je heel weinig, of lukt het je niet om die doelen te halen, ook niet met elkaar, dan wordt het dus ongeloofwaardig. Dus voor een deel is het gevaar van dit charisma wel. Dus dat, stel die hele hoge doelen, die kunnen dus heel inspirerend zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als blijkt daarna dat je daar niks van bakt, dan is het natuurlijk zo dat mensen zeggen, het zijn alleen maar mooie praatjes gebleken.
Ja, dus met charisma kan je wel verkiezingen winnen, maar ben je niet per definitie ook een goede leider.
Ja. En om de reden waar we het net al een beetje over hadden, dat in de campagne is het makkelijker om charismatisch te zijn, om mensen te overtuigen of enthousiast te maken. Maar daarna moet je komt er een punt dat je moet leveren, zoals altijd bij leiders. En in de setting waarin we nu in Nederland zitten, is bijvoorbeeld ten aanzien van Jette geldt dat, maar ook ten aanzien van andere leiders. Als je dan verantwoordelijkheid hopelijk straks krijgt, dan in de volgende fase, dan moet je wel. Ja, anders beklijft dat niet, dan is het ook heel vluchtig en levert het niks op. En dan gaat het ook tegen je werken. Dus dat is cruciaal, dat het wel gekoppeld is aan daden.
Ja, maar D66 en Jette proberen dus een positieve boodschap uit te stralen. En we gaan het allemaal anders doen.
Ja.
Ja, vorige week hadden we nog het akkevietje met de informateur Weijers, hè, die zulkens een leugenaar en een fake zou hebben genoemd.
Ja.
Ja, dat is ook weer niet helemaal positief. Is dan dat die positieve boodschap dan weer helemaal omgedraaid?
Nou, niet om die hele rel naar over te gaan, zeg maar is wel een goed voorbeeld. Omdat als het toegespitst wordt op Jette, omdat dat was ook heel vervelend voor hem en voor de partij. Om alle reden heel vervelend, maar hij heeft dat wel opgelost door als het ware te kiezen voor één informateur, zou je kunnen zeggen. En wel zeggen, nee, ik ga voor het land, het grotere belang. Dus we gaan nu met één informateur door. Dus niet terugvallen op, nee, wij moeten er ook één hebben. Mm-hmm. Dus in die zin heeft hij wel misschien in voorbeeldgedrag gezegd, wat wel in lijn is met wat hij beloofd had.
Ja, maar je blijft kijken dat je charisma ook weer niet kwijtraakt.
Ja, als je allemaal beloftes maakt en het is in je daden zijn te ver vanaf, dan kun je het heel snel weer kwijtraken.
Ja. 8 jaar geleden hield Jesse Klaver van GroenLinks nog grote meetups. En er kwamen toen soms ook duizenden mensen op af. Hij was natuurlijk geen fractieleider. Hij was natuurlijk geen lijsttrekker. Maar zou hem dat nog steeds lukken dan?
Nou, wat je volgens mij aan dit voorbeeld heel goed ziet, is dat charisma dus een vervolg moet krijgen. Mm-hmm. He, dus hij was wel succesvol en hij heeft ook zo'n boek geschreven, De Mythe van het Economisme. Ook zeg maar een hele visie en hoe het allemaal beter moest of anders moest met politiek idealisme. Tegelijkertijd, vervolgens heeft hij ook nog, toen in 2017 werd hij lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Goed resultaat geboekt.
Ja.
Ook als leider.
Ja, die meetups, dat waren ook echt dingen. Daar kwamen duizenden mensen.
En hij deed ook mee met de formatieonderhandelingen. Voor het eerst GroenLinks. Dus dat was ook allemaal nog heel hoopvol. Maar precies. En toen uiteindelijk heeft hij dus daarmee nou, in ieder geval niet meer de mogelijkheid gehad om dat charisma verder uit te laten werken. Misschien was het ook één grote deceptie geworden, omdat hij allemaal water bij de wijn had moeten doen. Hè? Dus had ook kunnen gebeuren. En wat er bij hem natuurlijk is gebeurd, is dat met die fusie met de Partij van de Arbeid duidelijk is dat hij een stap opzij heeft gezet. En wat natuurlijk ingewikkeld is in zo'n politieke partij, is dat je als je de tweede man bent, of de derde in zijn geval, de derde persoon, dat het dan niet zo is dat je de aandacht op je moet vestigen. Hè? Dus hij heeft eigenlijk ook heel weinig kans meer gehad, of misschien wel bewust niet meer gedaan, om een podium te kiezen. Want hij was niet meer de voorman van die gecombineerde partij. En nu is hij dat wel weer. Dus de vraag is een beetje, wat gaat hij nu weer laten zien?
Ja, oké. Moet je ook een beetje de tijdsgeest mee hebben?
Nou, het grappige is dus niet per se de tijdgeest, volgens mij, maar wel de omstandigheden. Hè? Dus je moet het ook kunnen laten zien.
Ja. Ja, je kan dus ook door een gebeurtenis charisma krijgen.
Ja, dus de omstandigheden kunnen ook maken dat mensen je charismatischer gaan vinden. Of in ieder geval jou zien optreden.
Bij een ramp of zo?
Ja, omdat je de kans krijgt om als leider het toneel te betreden.
Ja, oké. Heb je daar voorbeelden van? Van iemand die door een gebeurtenis ineens charisma...
Daarvoor hebben we in onze winkel wel een voorbeeld. Er is bijvoorbeeld een mooie studie gedaan naar het charisma van... François Hollande. Die was...
Franse president vroeger.
Ongeveer 10 jaar geleden Franse president. Niet per se, daar beledigen we hem geloof ik niet mee, de meest charismatische Franse president ooit. Nee. Onderzoekers hebben een heel interessant goed onderzoek bekeken of een crisis die zich tijdens zijn presidentschap voordeed, Charlie Hebdo. De
aanslag.
Aanslag, precies. Ja. Wat dat deed met voor en na met zijn waardering en hoe hij zich gedroeg. En of hij ook charismatische tactieken meer ging gebruiken. Het antwoord is ja, dus na de aanslag. En ook de waarderingscijfers van gemiddeld onder de Franse burgers namen fors toe. Dus zeg maar een wat saaie Piet, om even heel plat te zeggen.
Maar bij zo'n
blijkt dan in zo'n crisissetting blijkt dan een keer zijn charismatische kant opgeroepen te kunnen worden door zo'n gebeurtenis. Ja.
Mm-hmm. Nu zijn twee journalisten van de NRC ook bezig met een boek over Dick Schoof, onze huidige premier. Mm-hmm. Ja, ze schrijven daarin dat hij aan het begin ook is getraind door Klaas Dijkhoff van de VVD. Die heeft tegenwoordig een bedrijf daarin. Ja. Is bij Schoof ook gelukt?
Nou, een goede vraag. Om te beginnen weten we niet waar de training precies uit bestond. Dus wat is hem precies geleerd? Dus of nou aan wat het resultaat ook is, of het nou de training is of al in Schoof zelf zat. Ja. Ik probeer het neutraal te houden. Ja. Weten we niet. Wat we wel weten is natuurlijk dat, teruggaan naar die tactieken die Janke heel goed samenvatte, is dat Schoof zijn beperking deels al was, of sowieso was, dat hij een aandeel van die tactieken moeilijk kon inzetten. Want de morele overtuiging bijvoorbeeld te vergezichten, omdat hij eigenlijk een soort procespremier was.
Nou, dat zei je vanaf het begin af aan. Ik voer uit op de fractie.
Ja, maar dan is het dus om dan charismatisch te zijn gegeven dat waar het voor staat, wordt al best ingewikkeld. Ja. Ook al heb je nog zo'n goede looks. Mm-hmm. Even los. Of het nodige haar.
Ja.
Dan nog wordt het ingewikkeld.
Oké, maar niet iedereen kan het leren. Dus hangt dus ook vanaf.
Nou, het is dus te leren. Maar tegelijkertijd is het zo dat de situatie ook wel maakt dat je dus vervolgens dat je meer moet gaan doen dan alleen maar dat charisma. Het is dus dat voorbeeld van Schoof is denk ik wel heel goed hier. Je moet ook macht en positie hebben. Dus je kan als acteur ook allerlei dingen leren. Maar als je vervolgens helemaal geen macht hebt, ja, dan kan je daar gaan staan met je charisma. En dan volgt natuurlijk niemand je.
Ja. Iedereen is aan de AI tegenwoordig. Kan AI je nog een beetje helpen ook?
Ja, nou in theorie natuurlijk zeker. Want als iemand iets goed is in teksten, dan is het AI. Tegelijkertijd weten we het ook nog niet zo goed. We hadden het net ook een beetje over, hè, van is het wel geloofwaardig? Mm-hmm. Dus in datzelfde onderzoek waar we het net over hadden, daar zijn we nu ook aan het kijken van als je mensen nou AI laat gebruiken, worden ze dan beter of niet? Nou, kan ik eigenlijk nog niks over zeggen.
Nee, okay. Nou, ik ben er nu wel nieuwsgierig geworden, hoor. Kan ik toch iets doen om wat meer charisma te krijgen?
Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig, Ed. Want jij hebt als journalist een andere rol.
Ik heb geen macht natuurlijk.
Precies, jij stelt alleen maar de vragen. maar je stem is natuurlijk heel erg goed al, Ed.
Oké.
Heel geanimeerd.
Hoef ik niks meer aan te doen.
En wat je misschien wel eens af en toe zou kunnen proberen is zo'n retorische vraag stellen. Dat zou misschien wel eens kunnen. Ja.
Zoals?
Ja, nou, daar hebben we het de volgende keer over.
Oké, lees dit nog.
Ja, want we hebben het natuurlijk heel erg over verbale tactieken gehad. En wat een heel mooi boek is, is het boek Speeches That Changed the World. En dat is een helemaal geüpdate versie. Dit boek stond al langer, maar in 2021 hebben ze helemaal geüpdated. Die is samengesteld door historicus Simon Sebag Montefiore. En daar staan allerlei invloedrijke toespraken in uit verschillende tijden.
Yeah.
En daar wordt ook uitgelegd wie die spreker was en om welke historische situatie het ging. En dat laat heel mooi zien hoe woorden van charismatische leiders dus uiteindelijk ook bijna de moderne geschiedenis mede hebben beïnvloed.
Oké, dank jullie wel. Jan Kerstoken, Harry Garretsen. Tot zover Leiderschap in Onzekere Tijden. Abonneer je op de podcast of volg ons via LinkedIn of op de website. En we zijn er over 2 weken weer. Tot dan.
Leiderschap in onzekere tijden wordt mede mogelijk gemaakt door Beljon Westerterp en Berenschot.